Lieve mensen, ik wil u zo graag meenemen naar een korte lezing van een Bijbelgedeelte uit de brief van Paulus aan de gelovigen te Colosse. De brief van Paulus aan de Colossense. Ik keek dat eens na wat Colosse betekent. Colosse, dat is een plaats geweest waar Paulus het evangelie heeft mogen verkondigen. Maar Colosse, de gemeente van Christus, de Colosse. Colosse betekent precies hetzelfde als wat wij in ons dagelijks leven wel eens zeggen. Kolossaal. Reuzegroot betekent het. Nu, in Colosse, daar was een gemeente van gelovigen. En u zult misschien ontdekken dat heel veel wat de apostel Paulus aan de gelovigen te Efeze bracht, hij natuurlijk ook bracht aan de gelovigen te Colosse. Dat was geen repetitie of een herhaling. Integendeel, ook nu vanmorgen zullen we weer ontdekken dat de vorige week we stilgestaan hebben bij dat gebed van Paulus voor de gelovigen. Weet u nog? Dat hij dankte voor het geloof in de Heer Jezus, de liefde tot alle heiligen. En dat hij dan bijzonder bad dat ze toch maar mochten beseffen welke hoop zijn roeping wekt. En nu gaan we dus een klein gedeelte lezen uit de Colossebrief. En dan zult u zeggen, hé, dat lijkt wel hetzelfde als wat Paulus schreef aan de gelovigen te Efeze. Ik lees u vanaf het eerste vers, eerst enkele versen. Paulus, door de wil van God en apostel van Christus Jezus en Timotheus, onze broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Colosse. Genade en vrede zij u van God onze Vader. Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te allen tijden bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt ge tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen, zoals gij het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, en voor u een getrouwd dienaar van Christus is, en ons ook kenbaar gemaakt heeft, uw liefde in de geest. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wien wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Tot zover de schriftlezing van de eerste 14 versen uit Colosse 1. We gaan eerst, voor we dat gaan overdenken, met elkaar jubelend zingen. 173. Paulus heeft net gesproken in dat zesde vers over sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. 173 zegt, o blijde dag, o happy day, o blijde dag, o zalige stond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. Alle vier de versen. En als u die dag in uw leven nog niet kent, dan kan dit de dag worden waarin u letterlijk zegt, dat is de dag waarin ik de genade God in Christus Jezus in waarheid heb leren kennen. 173, ja.
Alle vier de versen.
Welke verandering komt er in mensenlevens wanneer inderdaad zulke dag bewust wordt geleefd? Wat gaat een mens soms dromerig door het leven? Onbewust waarvoor je leeft, onbewust hoe je leeft. En dan in ene, oh happy day, oh blijde dag, welke omkeer heeft God in ons leven gebracht sinds we de Heere Jezus Christus hebben leren kennen. En ik geef toe, de ene dag leef je bewuster dan de andere dag. Maar sinds die dag dat je hem hebt ontmoet, hem hebt aanvaard, is er toch een geloofswandel met hem begonnen. En dat kan inniger en dat kan persoonlijker en dat kan bewuster worden. Maar één ding is zeker, die dag is er een wonderbaar begin gekomen. Nu, dit wordt door de apostel Paulus, in deze brief toch wel op een zeer duidelijke en eenvoudige wijze in het licht gesteld. Ik heb u erop attent gemaakt dat er een soort eenheid is in alle brieven van Paulus. Kon hij aan de gelovigen te Efeze biddend zeggen: wij danken voor uw geloof in de Heer Jezus, uw liefde tot alle heiligen en voor de hoop die hij wekt. Geef God uw verlichte harten, verlichte ogen uw harten. Hier aan de gelovigen te Kolosse begon hij met: wij danken God. 7 maal heb ik dat woord wij danken in deze brief gevonden. En het zou verleidelijk zijn ze alle 7 met u te gaan bespreken. Ik wil u er straks wel even op attent maken. Als het waar is dat Jezus Christus mensenlevens vernieuwt, verlost, redt voor de eeuwigheid, dan betaamt het ons dank te uiten jegens die God die zich in Christus Jezus heeft geopenbaard. Letterlijk zegt hij dus in vers 3. Wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus te allen tijden bij ons bidden. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. Oh, ik heb het gezegd de vorige week en ik zou het willen repeteren en herhalen. Als u de Heer Jezus mag kennen als uw verlosser en zaligmaker in een levende geloofsgemeenschap. Vergeet niet te danken, dat welk een voorrecht dat is. Maar als u een medebroeder en zuster, een medegelovige mag kennen, ontmoeten, heb u alle stof, dankenstof. Want niet alleen dat geloof, maar ook wordt hier gezegd, vanuit dat levende geloof vloeit ook het wonder van broederschap. In vers 2 werden ze genoemd aan de heilige en gelovige broeders in Christus. Gelovigen zijn altijd broeders en zusters. Daar heb je de familie des Heren. Die broeder en die zusterschap van dat kindschap. Alle die in Christus zijn, zijn in een heilige, reine gemeenschap gebracht. Want we zijn toch gereinigd geworden en geheiligd geworden in onze Heer Jezus Christus. Gelovigen zijn broeders en zusters. Ik weet wat sommige mensen vinden het wel eens vreemd dat we elkaar broeders en zusters noemen. Dag zuster, dag broeder. En dan zeg je dat tegen iemand die altijd gewend is te mevrouwen of te meneeren. Ik heb dat nog wel als ik in kringen kom waar men wel geïnteresseerd is in het evangelie, maar waar men nog moet ontdekken welke rijkdom het is een geestelijke eenheid met elkaar te vormen als kinderen Gods. En ik meen het uit de grond van mijn hart. Ik blijf door dik en dun broederen en zusteren. Hè? Ja. Ook op straat, als ik elkaar tegenkom, dan zeg ik dat broeder of zuster. En dan zie je ze wel eens eventjes, hè. Ja, wat weten we het mis? Maar moeten we heel eerlijk zijn. Dat is niet door mensen gemaakt. Dat is niet iets wat we zelf hebben uitgevonden. Om een intiem clubjesgeestje te kweken. Nee! Dit is iets hemels. Paulus schrijft aan de broeder Timotheus en Timotheus, onze broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus Jezus, te Kolosse. Maar dat is niet alleen te Kolosse, dat is ook te Leiden. Als u de Heer Jezus mag kennen, zuster, broeder, schaam u er dan niet voor. Er staat geschreven dat Christus zich niet schaamt ons broeders te noemen. En nu, dat huisgezin van God. Dat zijn christenen, dat zijn kinderen Gods, dat zijn gelovigen. En u danken? Jazeker. Voor het geloof in de Heer Jezus. Voor de liefde tot alle die in Christus gereinigd, verlost en geheiligd zijn. Dat trek je wel uit het egoïstische kleine cirkeltje van zelfbehoud. En zelfvoldoening. Je krijgt oog voor het totale lichaam van Christus. De gemeenschap der heiligen. Ook over onze eigen beperkte gezichtsveld heen. En dan staat er zo uniek. Niet alleen dankt hij voor dat geloof in Christus. De liefde tot alle heiligen. Maar dan staat er en om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Ware gelovigen hebben niet alleen een klare, positieve instelling tot de persoon van de Heer Jezus Christus en al degenen die Christus volgen en dienen, ook in deze tijd, maar leren zich ook te kennen als hemelingen, hemelburgers. Onze hoop die weggelegd is in de hemelen. Wij hebben een hemelse bestemming. En het einddoel van de reis is daar te zijn waar Hij is. Hij heeft het zelf gezegd. Ik ga in om u een plaats te bereiden. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nu, die hoop is een zekere hoop. Want die is weggelegd in de hemel. Daar komt geen dief en daar komt geen mot meer bij. Die hoop, mijn lieve vrienden, is als een kostbare schat in de hemel weggelegd. Nu, wat is ons nog bereid? De helft, zei de koningin van Sheba, toen ze de rijkdommen van Salomo gezien had, is mij niet aangezegd. Nu, de hoop welke voor u is weggelegd in de hemel. Die hemelse hoop hoort bij die drie: geloof, hoop en de liefde. Deze drie. En die hoop die voor ons is weggelegd, heeft ons ook gemaakt tot hoopvolle, welverzekerde mensen. Wij zullen eens met Jezus leven. Dan voelt, dan kent men geen verdriet. Dat uitzicht mag ons nooit begeven. Broeders en zusters, wij danken, zegt hij. En hij dankte voor het geloof en voor de liefde en voor de verzekerde, weggelegde hoop in de hemel. Hoe praktisch is de apostel Paulus niet? Als hij nu gaat verklaren, daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid. Hoort u het? Dat tot de prediking der waarheid behoort. Geloof in de Heer Jezus. Gemeenschap met alle gelovigen, met alle heiligen in Christus geheiligden. En dan staat er, daarvan hebt gij gehoord, tevoren gehoord, in de prediking der waarheid. Het evangelie. En het evangelie is niet alleen dat je moet geloven in de Heer Jezus. Maar tot het evangelie behoort ook de gemeenschap van alle geredde zondaars. De gemeenschap van alle verlosten. De eenheid in het lichaam van Christus, waarvan Christus zelf het hoofd is. Tot dat evangelie behoort ook de verkondiging van de hoop die voor ons is weggelegd in de hemel. O broeder, de Heer zei het altijd zo. Het gaat om de verzoening, de vervulling en de verwachting. Deze drie kan je niet losmaken van elkaar. En ook het evangelie der waarheid dat gij gehoord heeft. Spreek dus van de hoop die voor ons is weggelegd. Nu, er is hoop. Want als u gelooft in de Heer Jezus Christus, zondaar, gebondene, vertwijfelde, is er voor u bevrijding en redding. Er is hoop, eenzame tobber, eenzame pelgrim, want u bent niet alleen op reis naar de hemel. Wij trekken gezamenlijk op. En het is niet naar de wil van God dat je als een eenling je maar voortsleept door deze tijd om dan eindelijk eens daar te mogen komen. Nee, wij reizen met elkander. Wij reizen hand in hand. De een zij tot steun, de ander op reis naar het vaderland. Ja, en je mag soms wenen met elkaar. En soms bezorgd zijn. En soms pijn hebben. En je mag ook verblijden met elkaar. Dat is de realiteit van die gemeente van Christus op aarde. Maar laat u vooral die troostrijke verwachting, die behoort tot een waarheidsgetrouwe verkondiging van het evangelie, niet nemen. Hier spreekt hij over, daarvan heb je tevoren gehoord. Nu, van het geloof in Christus, van de liefde van de, tot elkander als geheiligde, en van de in de hemel weggelegde hoop. Ik geloof dat evangelieverkondiging ook de Maranatha-boodschap moet bevatten. Ook het profetische woord. En als gelovigen oog gaan krijgen voor wat ons wacht. Mijn lieve broeders en zusters, dan gaan we ook begrijpen wat hij bedoelt in vers 6. Als hij zegt, immers in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op. In Paulus' dagen, aan de toenmalige bekende wereld, werd door hem klaar en duidelijk gezegd dat wereldwijd draagt dat evangelie vrucht. Hij bedoelt daarmee, komen mensen tot geloof. Komen mensen tot bekering. Mensen worden veranderd. Het evangelie draagt vrucht wereldwijd. U kunt dus rustig aannemen dat een visie op de universele opdracht gaat heen in de gehele wereld. En predik het evangelie aan de apostel Paulus. Niet alleen was toevertrouwd, maar dat hij het ook in zijn dagen de gelovigen leerde verder te kijken dan Colosse. Verder te kijken dan Klein-Azië. Want het draagt vrucht in de gehele wereld. Bent u geïnteresseerd in wereldevangelisatie? Weet u dat de geest van God wereldwijd bezig is zielen te werven voor de grote bruiloft des lams? Weet u het, niet alleen dat er staat, draagt het vrucht en wast het op, groei. Er is groei, er is wasdom. Het wast op. Daar is een ontwikkeling, mijn lieve vrienden. Zoals nou vanmiddag hoop ik in Medemblik te zijn. Ik heb het straks, voordat we een zegen gingen vragen met de broeders boven, verteld dat 45 jaar lang daar een heel eenvoudig echtpaar huissamenkomsten hebben gehad. U weet, in de kop van Noord-Holland is een liberale, vrijzinnige prediking. En deze mensen hebben 45 jaar hun huis opengezet voor doordeweekse samenkomsten. En soms waren er 30 mensen, maar ik heb het ook wel eens gehad dat er 60 mensen waren. En nu is broeder Farwijk overleden. En zuster Farwijk, die is nou doof en die is nou blind. En het gaat niet meer. En het was heel leuk, want ze hadden zeg maar van de kraakwagen van de stoelen op verzameld. Ik denk dat er zo'n 60 van die oude antieke stoelen op elkaar gestapeld zijn. Dat had je vroeger zo. Moet je die stoelen niet meer? Geef maar aan ons hoor. En die stoelen, zitting die eruit, en die stoelen werden opgestapeld. En iedere keer als er weer huissamenkomst was, dan kwamen al die stoeltjes uit die kasten. En die werden daar zo keurig neergezet. Prachtig vond ik het. Ik heb er altijd genoten. En nu in ene, als een wonderbare ontwikkeling, door het overlijden van broeder Farwijk, zijn er nu openbare samenkomsten in Medemblik. En de opkomst is zeker 2 keer zo groot. Dus wat als vrucht van wat die mensen in trouw jaren hebben gedaan, ontstaat daar nu een evangelische gemeenschap in Medemblik. En daar kan ik niet wegblijven, daar moet ik vanmiddag mijn gezicht laten zien. Daar verblijd ik me zo over dat daar nu een naar buiten uit een ontwikkeling is, een groei. Heerlijk is dat, hè? Colosse zelf bewijst dat het gestrooide zaad vrucht heeft gedragen in de redding van die mensen, die bekering, die verandering van die levens. Maar dat ze ook als een eenheid nu samen tot groei, tot ontwikkeling, tot wasdom zijn gekomen. Sedert de dag, immers in de gehele wereld draagt het vrucht, wast het op, zoals ook bij u. Sedert de dag dat gij het gehoord hebt. Hoor, mijn lieve vrienden, ik ben er wel eens benauwd van. Als ik met broeders spreek landelijk over het werk, dan zeg ik, het grootste probleem is dat wij evangeliseren onder be-evangeliseerde mensen. Een gelovige heeft een totaal andere boodschap nodig dan iemand die nog buiten staat. Daar is een boodschap nodig die inderdaad de vruchtbaarheid, de wasdom van het geestelijk leven bevordert. Christus wil veel meer voor ons zijn dan alleen maar de redder van ons zondagshart. Hij is de vervuller. Hij is ook degene die een wonderbaar werk in ons doet, zodat wij actieve, vruchtdragende gelovigen kunnen zijn. Nuttig. Niet in de ogen van mensen of een organisatie, maar nuttig onder de bedouwing van en de leiding van de Heilige Geest. Nu sedert de dag dat gij het gehoord hebt. We hebben het straks gezongen, dat heerlijke lied. En ook dat kan mij benauwen soms. Als wij soms zulke geweldige dingen zingen. En dan denk je, beseffen we het wel? Heb u een blijde dag gehad in uw leven? O blijde dag. O zalige stond. O, nou mag ik het woordje zalig wel gebruiken. We waren op vakantie vorig jaar. En in een nogal deftige omgeving. En dat was de vrouw van een klofprofessor, hè? Ja, vrouw van een weduwe van een professor. Die zat ook aan tafel. En er kwam een verrukkelijk dessert. En ik ben er dol op. Dus ik zeg, oh, zalig. Het water liep uit mijn mond. En dan keek ze me toch aan, zeg. Ik had niet verwacht dat u dat woord zou gebruiken. Ik zeg, hoe bedoelt u, mevrouw? Ze zegt, u moet het woord zalig niet zo goedkoop gebruiken voor zoiets. Ik zeg, nou, is dat dan niet zalig? Oh, zegt ze, gebruikt u het weer? En naderhand zei mevrouw Theo, nou moet je ophouden, want als ze in mijn buurt kwam, dan begon ik al, oh, wat zalig weer, hè? Ja, iets ondeugends heb ik dan. En niet eens bewust, maar dan zie ik overal zalig. Wat een zalige tuin, hè, weet je wel. Ja, dat mag dan niet, want dat woordje zalig, dat zullen we pas in de hemel weten, wat zalig is. Zeg, wat zegt u, in de hemel? Nee hoor, dat begint op aarde. Nou, dat vond ze maar erg overdreven. Mijn lieve mensen, ik meen het, o blijde dag, o zalige stond. Nou, er is een zalig uur, hoor. En als u dat uur nog nooit beleefd hebt, dan mag u dat in het geloof van God gaan begeren. Want wat ze oorspronkelijk in Kolosse hebben beleefd, dat wordt nog altijd beleefd. Wat? Als hier staat, sedert de dag dat gij het gehoord hebt. Horen wat horen. Het evangelie. Dat die wonderbare waarheid verkondigt. Dat wie gelooft in de Heere Jezus gereinigd wordt, verlost wordt, een ander mens wordt. Dat God je verklaart heilig te zijn in zijn Zoon. En dat er een totale nieuwe wereld voor je open gaat. Zodat je weet, ik ben een burger van een rijk in de hemel. Ik ben op reis naar een vaderhuis. Ik ben op doortocht. Ik ben een pelgrim. Ik ben een vreemdeling. En ik reis niet alleen. Maar wij trekken naar het hemelse heerlijke Sion. Dat werk. Dat gaat door, dat zet zich voort. En daarom staat hier ook sedert de dag dat gij het gehoord hebt. En de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Dat is iets anders nog dan horen, hè? De genade in waarheid hebt leren kennen. En als wij onszelf leren kennen zoals God ons ziet, zoals de Bijbel ons veroordeelt. Strafwaardig, schuldig. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En is er nog nooit een dag, nog nooit een uur in uw leven gekomen dat u de genade van de Heer Jezus hebt aangeroepen? Waarom heb u dat zondagsgebed nog nooit gebeden? O God, wees mij zondaar genadig. En als u dat oprecht bidt, dan gaat u ook zijn genade prijzen. Genade van God. Zo rijk en zo vrij. Genade van God, dat is genoeg voor mij. En de rest van uw leven bent u een begenadigd mens. Als u de genade die verkondigd wordt in het evangelie serieus neemt. En daarom staat er ook zo mooi in waarheid heb leren kennen. U weet net zo goed als ik, er is heel wat leerstellig, dogmatisch gewauwel. Ook in het christendom. Maar je merkt direct of iemand in waarheid de genade heeft leren kennen. Toen ik aan broeder Tuithof gisteren vroeg, broeder Tuithof, is alles goed? Ach, zegt hij, tranen. Ik heb alles overgegeven. Alles. Alles. Helemaal, ik ben voor zijn rekening. Ik denk, daar heb je nou weer die genade. Die openbaar wordt in, ja, wat voor uren, in wat voor dagen. Weet u het? Bij al uw tekorten, bij al uw zoveel nalatigheid of ontrouw vult, maar dat u een begenadigd mens bent, hebt u de genade in waarheid leren kennen? Want hier wordt niet alleen gesproken, mijn geliefde, over een unieke dag. Het draagt vrucht in de gehele wereld, maar het droeg ook vrucht in Kolosse. Wat baat het of u hoort van Gods genade die mensenlevens kan redden, mensenlevens kan veranderen. En het is niet in uw leven gebeurd. Paulus is zelf een begenadigd mens, opdat anderen ook later op diezelfde genaderijke heiland hun vertrouwen zouden stellen. Nu, er is genade ook voor u. Twijfel daar niet aan. Bedroef de geest der genade niet, want al het genadeloze is niet uit God. Al het onbarmhartige, alles wat u in vertwijfeling brengt. Er is hoop, er is redding, er is vernieuwing. Er is een ander, gelukkiger leven voor u mogelijk als u zich slechts in het geloof toevertrouwt aan de Heer Jezus Christus. En voeg u dan maar bij die mensen die de genade van God roemen. Niet meer in zichzelf, maar die alles zeggen, het is genade en genade alleen. In waarheid leren kennen. Ik bid het u toe en mezelf, dat wij meer en bewuster uit de genade gaan leven. En ook die genade op een zodanige wijze gaan leren kennen dat, en nu wordt het heel praktisch, want in Colosse had je een evangelist, laat ik het nou maar zo zeggen, of hun eigen voorganger, en die heette Epaphras, zoals gij vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouwd dienaar van Christus is, en ons ook kenbaar gemaakt heeft, ja, uw liefde in de geest. Aanstaande zondag is het eerste Pinksterdag. En dan spreken wij over de officiële plechtige komst op aarde van die derde persoon, der drie-eenheid. Hij kwam, de Heilige Geest, de belofte des Vaders, vervulde de harten van alle die biddend, volhardend uitgezien hadden naar de komst van de trooster, de geest der waarheid. Hij gekomen zijnde zou mij verheerlijken, als de levende, als de nabije, als de machtige verlosser en zaligmaker. Nu, Epaphras was bij Paulus gekomen en had verteld hoe het in Colosse ging. En had verteld, er is een ja tot de Heer Jezus. Ja. Er is liefde tot alle die in Christus broeders, geheiligde broeders en zusters zijn. En ze hopen op de hoop die is weggelegd in de hemel. Geloof, hoop en liefde. Deze drie, dat gouden koord met die drie strengen, dat had hen aan één verbonden. En aan de Heer en ook aan elkander. En nu zegt hij, ik heb van Epaphras gehoord, van uw liefde in de geest. Wonderlijk, hè? Mijn lieve mensen, de gewone menselijke liefde faalt. Maar geestelijke liefde, die is zo verdraagzaam. Die kan zoveel incasseren. Die heeft draagkracht. Die heeft verdraagkracht. Menselijke liefde, die laat je vallen als een paar oude pantoffels of een baksteen. Scheid er mee uit, hoeven mij niet meer. Maar de geestelijke liefde, hoe meer die beproefd wordt, hoe meer aanspraak erop gemaakt wordt, des te meer liefde ontvang je. Hoe hou je dat vol? Je hebt niks vol te houden. De liefde in de geest. De geest is een geest van liefde. En als u leidt aan een gemis van de nabijheid des Heren, van de liefde des Heren, van vrede, van geluk, van blijmoedigheid, laat die geest het u toch schenken. Hier wordt ons zomaar even een kleine geestelijke verklaring gegeven van de grote zegen van het samenkomen als gelovigen te Colosse. Epaphras heeft het verteld. Nee hoor, het is meer dan alleen maar een stelletje vriendjes. Het is de liefde in de geest. Mag ik u eens vragen? Is dat niet waar u naar hunkert? Aardse vrienden mogen falen. En wat neemt het toe ook in deze tijd, wat het profetisch woord zegt als kenmerk van de eindtijd, dat de liefde bij velen zal verkillen. En denk nou niet aan wereldse mensen, maar dan moet u vooral denken aan religieuze mensen. Wat kunnen die keihard zijn? Wat kunnen die koud zijn? Wat kunnen toch, mijn liefde vrienden, liefdeloze dingen gebeuren, juist daar waar je zo een totaal andere gezindheid zou behoren te verwachten. Wat een venijn. Zie toe dat gekalde niet vereet en verbijt. En nu staat er hier, ik heb gehoord van uw liefde in de geest. Geestelijke liefde. De liefde is een vrucht van de Heilige Geest. En ik persoonlijk geloof dat ook stilstaande gelovigen, en daarmee bedoel ik mensen die ergens wel een gezegende fijne tijd hebben gehad in hun geestelijk leven, maar er is iets tussen gekomen. Er is een hinder, iets wat ze hinderde, wat ze gewoon dwars zit. En als u de liefde van de geest weer gaat ervaren, broeder, zuster, dan gaat u een tijd tegemoet die u nog nooit gekend hebt. Die liefde maakt ons zo vreselijk klein. Want dat is de liefde van Golgotha. Dat is die onverdiende liefde. Die niet verwijt, maar minderlijk vergeeft. Die aanvaardt. En op een wonderbare wijze een leven gaat maken met een in zichzelf schraal en arm en onmachtig mens. Dat je niet voor mogelijk hebt gehouden. Dat is het wat Paulus ook nu gaat aantonen. Daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben. Weet u nog van Epaphras? Die had me daar een rapportje gegeven, zeg. In Colosse. Oh, heerlijk. Ja tot de Heere Jezus. Ja tot elkander. Ja ook tot de toekomst des Heren. Wat kan God veel doen wanneer daar een openheid is en een gewilligheid. Ook van de weg van de geest. En dan staat er, daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen. Hij begon met wij danken. Ja, dat is een aspect van het gebedsleven, danken. Maar hier is wij bidden en we vragen. We mogen concreet gericht ook voor elkaar iets begeren van God. Misschien bent u veel te passief. Misschien bent u al veel te bescheiden. Ja, u had gedacht dat ik zou zeggen onbescheiden. Was dat maar waar? Oh, er zijn zo weinig onbescheiden gelovigen. Ik weet dat de Hemelse Vader een grote liefde heeft voor onbescheiden kinderen. Die heel veel durven vragen. Nou is het bewezen dat wie niet dankt durft ook niet te vragen. Want de Heere heeft veel meer om u te geven. Maar hij kan u niet meer geven als u eerst niet eens gaat danken voor wat hij u gegeven heeft. Danken, wij danken. En dan staat er, wij bidden en wij vragen wat? Dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. Wij vragen om de vervulling. Dat is parallel met wat we de vorige week besproken hebben. Opdat ge de geest van wijsheid en van openbaring, weet u nog, om hem recht te kennen. Nu vervuld moogt worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heere waardig te wandelen. Toen wij binnenkwamen was u dat prachtige lied aan het zingen, Heer wees mijn gids. En het ontroerde mij op heel mijn levensweg. Wat is dat geweldig als we in waar...